Goedemorgen gemeente. Allen hartelijk welkom in deze dienst en u die thuis meekijkt, ook van harte welkom. De dienst wordt geleid door dominee Annemarie van Briemen uit Alphen aan den Rijn. De schermen worden bediend door Mathieu van Wijngaarden en het orgel wordt bespeeld door Jaap Snel. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Ria en Kees Kool. We zullen de dienst staande beginnen met een moment van stilte om ons vanuit de drukte van ons bestaan te richten op onze Heer. En daarna zingen we ons intochtslied, Psalm 43, de versen 1 en 3.
Straks na bemoediging en groet bidden we met elkaar een drempelgebed in wisselspraak. Als het goed is verschijnt dat op de schermen. En daarna zingen we verder uit Psalm 43. Laten we stil worden voor God. En vanuit die stilte spreken we uit. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade is er voor jullie en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden. Heer, geef ons een hart dat zuiver is en echt. Herschep ons met uw geest. Maak ons leven als nieuw. Schenk ons uw licht en uw waarheid, leid ons naar de plek waar u woont. Verberg u niet voor ons, maar houd ons in gedachten en berg ons in uw zegen. Waarom, mijn ziel, het hoofd gebogen? Wat ga je toch in mij tekeer? Hoop op God, zing voor hem. O God, breng ons thuis. Amen. We zingen straks na het Kyriëgebed een lied dat past in de lijdenstijd, met de boom des levens wegend op zijn rug. Dat zijn 6 korte coupletjes en als het goed is staat op het scherm aangegeven dat we het in wisselzang zingen. Dus we beginnen met elkaar en we eindigen met elkaar, maar tussendoor is het mannen, vrouwen of vrouwen, mannen, vrouwen, mannen. Maar dat ziet u wel. En als het toch misgaat dan zingen we het nog steeds met z'n allen. Maar eerst bidden wij tot God omdat er zoveel in de wereld is waar we moedeloos van worden en verdrietig, waarvan we het soms echt niet meer weten. En in het gebed heb ik steeds na een zinnetje bid ik, zo bidden wij en zullen dan met elkaar hardop zeggen, Heer ontferm u. Laten we bidden. Heer onze God. Om de wereld die geleid wordt door leiders die zo vaak verblind zijn door machtswellust en hebzucht, bidden wij samen, Heer, ontferm u. Om de verschrikkelijke situatie in het Midden-Oosten, waarvan de impact wereldwijd voelbaar is en wat ons angstig maakt, bidden wij, Heer, ontferm u. Om de bevolking van Irak, die lijden en in angst leven en zoveel verliezen lijden. En om Iraniërs overal op de wereld die hun leven niet veilig zijn vanwege de lange arm van het regime, bidden wij. Om het onvoorspelbare handelen van Amerika en Israël. Om de levensgevaarlijke cocktail van politiek, religie en geweld. Bidden wij. En om onszelf bidden wij. Als de situatie in de wereld ons wakker houdt en we ons volledig machteloos zouden voelen, ware het niet dat u ons het gebed heeft gegeven als geweldloos en krachtig wapen. En daarom bidden wij. Amen. Ja, ik zie wat jongens en meisjes zitten. Hebben jullie enig idee wat dat reisbureau Warhope is? Hebben jullie daar al eerder iets van gezien? Nou, ik dus niet, dus ik ben heel benieuwd. Laten we gaan kijken. En daarna mogen jullie lekker naar de kinderkerk.
Hallo, met het reisbureau Warhope.
Dag, met mevrouw Teuter. Ik heb een klacht.
Oh, waar hebt u pijn?
Nee, geen pijn. Ik heb een andere klacht. Ik ben in de Betuwe op bloesemtocht. En wat denk je? Totaal geen bloesem.
Huh? Bloesem? Dat zijn bloemen aan de bomen?
Nou, ik zie geen bloesem. Ik sta hier al een half uur bij een appelboom. Toe dan, roep ik. Kom op. Bloei. Vlug een beetje. Maar er gebeurt niks.
Volgens mij bent u te vroeg.
Hoezo? Ik moet om 2 uur bij de kapper zijn. Ik kan niet later.
Nee, te vroeg in het jaar bedoel ik. Probeer het 30 april nog eens.
Maar de lente is begonnen. Ik wil bloei.
Toch duurt het nog even.
Nou zeg, wat een teleurstelling. Had ik beter binnen kunnen blijven.
Maar er zijn buiten toch ook heel veel andere dingen te zien. En het is altijd fijn om even naar buiten te gaan. Buiten krijg je nieuwe hoop.
Oh ja? Nou, ik hoop het maar.
Dan zie je wel. Kom naar buiten.
Ik heb geen idee waar jullie, dat zal wel aan de overkant zijn. Dus jullie mogen vast naar buiten. Wij blijven nog even binnen. Laten we met elkaar bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Geest van God, wij bidden tot u. Wees aanwezig in ons midden. Open uw woord voor ons hoofd en hart. En open ons hoofd en hart voor uw woord. Raak ons zo dat ons denken en ons voelen en ons willen en ons geloven en ons handelen weer op u worden gericht. Verheerlijk uw naam in deze dienst. Door Jezus, de gekruisigde en de opgestane Heer. Amen. Ik ben gewend om het leesrooster van de kerken te volgen. En dat brengt ons vandaag in Johannes 11. En dat is nogal een lang verhaal en ik dacht, ik ga naar Zwammerdam, ze kunnen het aan. We lezen heel Johannes 11 en u weet nu nog niet hoeveel dat is, maar ik wel. Dat is het verhaal over de opwekking van Lazarus. Maar ik wil vanochtend ook met u lezen wat er net voor gebeurde en wat er net na gebeurde. Omdat het heel veel zegt over de weg naar Pasen die we op dit moment gaan. We lezen Johannes 11 in 4 delen en tussendoor zingen we Psalm 130. Staat ook voor vandaag op het rooster. En het is heel mooi als je die schriftlezing hoort en daarna een vers uit Psalm 130 zingt. Dat de schriftlezing Psalm 130 kleur geeft. Maar ook als je die psalm hebt gezongen, dan luister je weer anders verder naar het Bijbelverhaal. Dus kijk maar wat daar gebeurt. Laat je dus meenemen door het Bijbelverhaal. Als het je helpt om op de schermen de tekst mee te lezen, doe dat. Als dat je helpt om te focussen. Maar als je denkt, ik doe mijn ogen dicht en ik laat het gewoon, ik probeer het voor me te zien wat er wordt verteld uit het Bijbelverhaal. Doe dat dan. Kijk wat bij je past. Na de lezingen, en als we Psalm 130 uitgezongen hebben, dan is er een meditatief orgelspelmoment. En daarna vertel ik iets over Johannes 11. Ik begin met het eerste gedeelte. En qua verwachtingsmanagement, het hoofdstuk heeft, we lezen tot vers 53. Dus dan weet je een beetje hoe laat je thuis bent. Nou ja, alle tijd. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Allereerst de versen 1 tot 16. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: En deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: Laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen en nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei: Telt een dag niet 12 uren. Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer. Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. En toen zei hij hun ronduit: Lazarus is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was, want nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu maar naar hem toe gaan. Thomas, dat is Didymus, tweeling, zei tegen de anderen: Laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadi. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha. Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei, de meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier was geweest, heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden. En hij ergerde zich. Diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, heer. Jezus begon te huilen. En de Joden zeiden, wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei, haal die steen weg. Martha, de zus van de doden, zei, maar heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Jezus omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij luid, Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders, maak de doeken los, laat hem gaan. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkelen gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hoge priesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen. Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in en dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen. Een van hen, Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zei tegen de anderen, jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden. Straks na de verkondiging zingen wij lied 641, Jezus leeft en ik met hem. Gemeente van Jezus Christus, geliefde broeders en zusters. Het is je vast opgevallen dat er in het Bijbelverhaal van de opwekking van Lazarus een nogal merkwaardig detail te horen is. Als Jezus naar het graf van Lazarus gaat en aan de omstanders vraagt om de steen voor de graftombe weg te halen, dan zegt Martha, de zus van de gestorven Lazarus, maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Ik weet niet hoeveel van ons van dichtbij iets ervaren hebben van wat de dood doet, als je dat met je eigen ogen hebt gezien. Zoiets vergeet je niet. Als de ademhaling stilvalt en dat moment dat je die verandering ziet aan een lichaam, dat het leven wegvloeit, soms zie je het ook echt gebeuren. Daar gaat ze, daar gaat hij. Sterven is zoiets groots en zoiets onbevattelijks. En met het verstrijken van de dagen tot aan de uitvaart hoor je het de familie ook vaak zeggen. Eerst zeggen ze, het is alsof die slaapt. Of ze ligt er precies bij zoals ze is. Hij ligt er zo goed bij. Maar vaak zie je dat kantelen net voor de uitvaart plaatsvindt. De huid die anders aanvoelt. De verkleuring van gezicht en handen. En dan zeggen we tegen elkaar, het is tijd om de kist te sluiten. Het wordt tijd om te gaan begraven. En dat is wat we dan doen. Waarom ik vanmorgen zo rechtstreeks spreek over de dood, dat is omdat de Bijbel dat ook doet. En in de Bijbel doemt de dood telkens op. Als een stalker gaat hij als het ware rond en hij dreigt alles en iedereen te vernietigen. Ook hier in Johannes 11, wanneer Lazarus sterft. En dan staat er onomwonden, hij stinkt. Hij ligt er al 4 dagen. Als je kijkt naar oude afbeeldingen en iconen van de opwekking van Lazarus, dan zie je dat men er vroeger helemaal niet voor terugdeinsde om het vreselijke van de dood af te beelden. En als je een beetje goed kijkt, dan zie je op deze afbeelding aan de linkerkant een van de zussen van Lazarus met een rood gewaad. En zie je wat ze voor haar gezicht houdt? Een zakdoekje voor haar neus. Zo van, dit is niet te doen. Bijzonder, hè? Een heel merkwaardige afbeelding. De dood was te zien en te ruiken in het leven van mensen in de Bijbel en door alle eeuwen heen. Men leefde met het besef dat je ieder moment kon sterven. Memento mori noemde je dat. Gedenk te sterven. Dat was gewoon zo. Maar dat is in onze tijd heel anders. Memento mori, waar hoor je dat nog? In onze cultuur is het carpe diem. Pluk de dag. Geniet van het leven. Die ken je waarschijnlijk wel. Het liefst proberen wij namelijk de dood voor te zijn, om net iets harder te rennen, uitstellen, om het te managen. En als de dood dan toch komt, proberen we het te verbloemen. Of in ieder geval zo uit ons beeld te houden, zolang dat ons lukt. En dat kun je doen natuurlijk, maar of we onszelf daarmee helpen, dat is nog maar de vraag. Ik denk dat het alleen al daarom zo belangrijk is om samen als gemeente van de opgestaande Heer hier vanmorgen te kijken. Wat gebeurt er nou in Johannes 11? Het is een groots verhaal. Nou, je hebt het gehoord. Ik hoop ook dat je het mee kon maken. Dat je de beelden als het ware op je netvlies zag. Een groot verhaal, dus ik laat ook heel veel liggen. Dat komt een andere keer misschien wel. Maar in deze preek wil ik met elkaar kijken hoe Jezus naar de dood kijkt. En hoe hij ons perspectief en hoop en troost geeft als hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Want de opwekking van Lazarus is daar een eerste teken van. En daar gaat het over vanmorgen. Het is Martha, de zus van de overleden Lazarus, die het Jezus gewoon rechtuit zegt. Ze zegt, Heer, als u hier was geweest. U heeft ons laten zitten, waar was u? Ja. Of waarom was Jezus er niet? Waarom heeft hij niet alles op alles gezet om zo snel mogelijk naar Betanië te gaan, naar zijn zieke vriend? Het is de vraag die Martha stelt. Het is de vraag die haar zus Maria daarna ook stelt. En die vraag stellen we nog steeds. Als u er was geweest, Heer, waarom voorkomt Jezus niet dat mensen ziek worden of zelfs sterven? In een moeilijke situatie, bij pijn in je leven, bij je sterfbed. Waarom, Heer? Had iets gedaan. Waar was u? En op al die vragen komen we vaak echt niet verder dan we weten het niet. We hebben die antwoorden niet. Heer, waarom deed u niet wat wij zo graag wilden? We leven met die vragen. Ik zeg altijd, geloven is leven met een gat in je begroting. Je krijgt het nooit rond. Het enige wat we kunnen zeggen is dat de dood van een geliefde haaks staat op het leven zoals God dat heeft bedoeld. Martha stelt haar vraag. Heer, als u hier was geweest. Bijzonder leerzaam. Vanuit haar pijn keert ze Jezus dus niet de rug toe. Ze loopt niet bij hem weg. Ze wordt niet bitter. Nee, ze stapt juist op hem af. Daadkrachtig. Haar woede, haar onmacht, haar verdriet, haar aangevochten geloof, ze gooit het er gewoon uit. Zo in zijn gezicht. Ze zegt wat ze denkt. Als u hier geweest was. En sterker nog, er klinkt ook hoop door. Misschien wel tegen beter weten in. We weten het niet. Ze zegt, zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Dus ondanks alles zoekt ze houvast bij Jezus. Heer, bij u kan ik toch ook nu. Ja, alles kan nu toch nog steeds bij u gebeuren. Ik geloof dat. Zelfs nu. Nu alles verloren lijkt te zijn, zet ze al haar kaarten op Jezus. Want als iemand nog iets kan doen, dan is hij het. En laat dat nou precies het punt zijn waarop Jezus reageert. Hij komt niet met een verklaring waarom hij er niet was, niet op tijd. Maar hij knoopt aan bij Martha's hoop. En hij zegt, jouw broer zal uit de dood opstaan. Ja, dat geloofde Martha ook op de jongste dag, ooit. Die verwachting leeft in het Jodendom. Het was eigenlijk heel gewoon om dat te geloven. Ook bij haar was dat zo. Ooit komt er wel een opstanding. Maar Jezus gaat een stap verder met Martha. Hij trekt haar verwachting eigenlijk helemaal naar voren, naar het nu. Alsof Jezus aan een touw trekt. Hij zegt, Martha, jij hoopt dat ik aan het eind van de wereld, aan het eind van het leven, nog een keertje de gestorven gelovigen doe opstaan ten leven. Maar ik doe dat niet alleen ergens ooit in een verre toekomst, maar ik ben zelf de opstanding en het leven. En nu hier vandaag op dit moment in jouw pijn en verdriet en rouw ben ik er. Ik ben het leven zelf en ik sta hier voor je. Ik ben bij je en ik ben de opgestane. Of als we even wat preciezer naar de tekst kijken. Jezus zegt letterlijk, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Dit is niet niks, mensen. Dit is het hart van het evangelie. En tegelijkertijd moeilijk om echt te begrijpen. Want Jezus zegt dit ook tegen ons zoals wij hier staan en zitten. Als je in mij gelooft, zegt Jezus dus tegen ons, dan zul je ooit een keertje sterven zoals ieder mens sterft. Maar eigenlijk sterf je ook weer niet, want je leeft dan in het leven na dit leven bij mij verder. Dus dan begint het eeuwige leven niet ooit later, als je sterft, maar dan begint het eeuwige leven hier en nu, vandaag al. Want dan sterf je niet meer. Ja, je moet er door die laatste grens van de dood heen, maar je hebt van hier tot in de eeuwigheid eeuwig leven, omdat je verbonden bent met Christus. En dat biedt zo'n perspectief, want dan ga je anders kijken naar leven en sterven. Nou hoor je mij praten, misschien denk je, ja, leuk, maar wat is dan dat perspectief wat Jezus geeft? Nou, dat ontdekken we als we verder lezen. Want het verhaal gaat verder. Of beter gezegd, Jezus gaat hier verder bij waar het voor ons zou ophouden. Hij gaat letterlijk door het dode punt heen. Kijk hoe Jezus bij dat graf van Lazarus staat, wat er dan in die tekst gezegd wordt. Er staat, diep bewogen vroeg hij, waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden, kom maar kijken, Heer. Jezus begon te huilen. Dat vers 35... Ja, ik weet niet hoe paraat jullie, of Jezus begon te huilen is vers 35. Ik weet niet hoe paraat jullie oude vertalingen hebben, maar weet iemand toevallig wat er in de oude vertaling staat? Hier staat Jezus begon te huilen. Is iemand enig? Het zou toevallig kunnen. Ja, dat staat bij die bewogen, met ontferming bewogen. Maar dat laatste stukje, Jezus begon te huilen, staat in de oude vertaling, Jezus weende. Ja, ja, Jezus weende. En dat is de kortste Bijbeltekst die bestaat. Jezus weende. Nu vergeet je het nooit meer. Dat is zo mooi, Jezus weende. Dat zegt zoveel over de bewogenheid van Jezus. Het ligt er heel dicht tegenaan, inderdaad. En ik haak gelijk aan bij wat u zegt. Er staat twee keer, er staat die bewogen en er staat ook Jezus ergerde zich. Dat ligt heel dicht tegen elkaar aan. Jezus is dus diep geraakt. En niet alleen van verdriet om Lazarus, maar dat geraakt zijn van Jezus gaat op een nog veel dieper level. Er staat twee keer in onze tekst dat er van binnen, in de grondtekstwoorden pak ik even, kolkende woede in zijn binnenste ontstaat. Diep van binnen schudt alles in Jezus. Bij het zien van de dood en wat de dood aanricht. Want hier stuit Jezus op de gebrokenheid van het bestaan. Het is zo lelijk. De gevolgen van zonde, de macht van het kwaad en hoe de dood alles stuk maakt wat ons lief is. En dat maakt dus in Jezus een heilige woede los. En hier zie je dus precies waarom Jezus naar de aarde is gekomen. Naar Martha, Maria en Lazarus, naar ons. Dit is waarom hij na deze gebeurtenis zijn weg regelrecht naar het kruis zal gaan. Voor deze ellende die de dood aanricht, de macht van het kwaad. Want wat is Jezus' taak op aarde? De dood vernietigen, er de angel uithalen, ons hoop geven. En hoe doet hij dat? Door aan het kruis te sterven om ons het eeuwige leven te geven. Daar keert hij het om. En als teken daarvan wordt Lazarus dus opgewekt. Jezus stapt op het graf van Lazarus af. Hij laat zich niet tegenhouden door die stank waar we het eerder over hadden. Hij gaat er doorheen. Hij dankt God zijn vader en hij roept Lazarus, kom naar buiten. En het gebeurt. Lazarus, ja, als je erover nadenkt, moet ook ergens zo dol komisch tafereel zijn geweest. Die komt dus helemaal ingepakt zo dat graf uit. Ze hebben er ooit over nagedacht. Ja, wat zegt de tekst? Dat ook zijn hoofd is ingewikkeld en hij is helemaal ingewikkeld. Ja, ik zie dat hem te erg voor me, maar het heeft ook iets heel komisch natuurlijk. Maar goed, nou, terug naar de ernst. Hij komt uit dat graf en hij leeft. En hoe ingewikkeld hij is, Jezus zegt tegen de mensen, wikkel hem even uit die doeken. Heeft hij weer een leven. Ja, en ik hoor sommigen van ons denken, tuurlijk, daar wel. Lazarus wel. Maar dat gebeurt bij ons niet. Ik hoor wat je zegt. Maar probeer niet op dit punt af te haken, want anders mis je het punt waar het nou juist om draait. Want ik wil je graag nog één stap verder meenemen. Want waarom liet Jezus nou juist Lazarus uit dat graf komen? Twee dingen. Niet omdat Lazarus toevallig een goede vriend van Jezus was. Dat hij zoveel bijzonderder was dan andere mensen. Nee, het is anders. De opwekking van Lazarus is een teken waarmee Jezus laat zien dat hij werkelijk de opstanding en het leven is. Concreet en tastbaar. Zie het maar als een visitekaartje. Kijk, dit is echt wie ik ben. Ik heb er al over gesproken, jullie geloven me niet, maar kijk, ik doe het echt. Dus hij zegt het niet alleen, hij doet het ook. Hij roept Lazarus uit het graf als een teken om te laten zien dat ieder die in Jezus gelooft door het sterven heen eeuwig leven ontvangt. Dat is het eerste. En het tweede is, dat er dus nog iets is. Door Lazarus op te wekken uit de dood, wijst Jezus ook vooruit naar zijn eigen dood. Wat is het vandaag? De vierde zondag, geloof ik, van de 40 dagen tijd. Over 2 weken is het paasfeest. Dit verhaal lezen we niet per ongeluk vandaag. En ook in het evangelie van Johannes en in de gebeurtenis van Jezus' leven staat dit verhaal, de gebeurtenis van Lazarus' opwekking, niet voor niets, vlak voor Jezus' eigen weg. Jezus gaat kort hierna zelf naar de dood toe. Zie je dat? Jezus gaat naar Lazarus toe om hem op te wekken uit de dood. Dus Lazarus staat op en Jezus gaat zelf de dood in. Het is een wissel. Ongelooflijk toch? Jezus gaat naar de dood toe. Lazarus komt er levend uit. Hij ruilt met ons. Door zelf te sterven, sleurt Jezus de macht van het kwaad als het ware met zich mee de dood in. En na 3 dagen zal hij opstaan als overwinnaar. En zo heeft hij de macht van de dood voorgoed gebroken. Lieve mensen, dat Lazarus uit de dood terugkomt, is voor ons dus een teken van hoop. En een zeker bewijs dat je Jezus kunt vertrouwen. Dat hij de opstanding is, dat hij het leven is. En wij worden uiteindelijk dus niet bepaald door die laatste grens van de dood. Maar ons leven wordt bepaald door de opstandingskracht van Jezus, de opgestane. En daar zit zo'n troost in. Volgende week is het Palmzondag. En daarna gaan we de Stille Week in. De viering van Pasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag. De Paaswaken op zaterdag, Paasfeest op zondag. En wat we vanochtend in een notendop zien gebeuren in Johannes 11, krijgt dan alle ruimte. Het sterven en het opstaan van Jezus Christus. Ik zou willen zeggen, gun het jezelf om dat helemaal mee te maken. Zet er tijd voor apart in je agenda. Ga naar de diensten die er zijn. Want dan ga je iets meer zien en horen en proeven van de liefde die de gekruisigde en de opgestane voor ons heeft. Mis het niet. Want de tijd die er aankomt is de meest wezenlijke tijd van het kerkelijk leven, van het geloofsleven. Zonder kruis en opstanding kunnen we de boel echt wel opdoeken. Ik ben bijna aan het eind van mijn verhaal. Nog 1 ding. Want Johannes 11 eindigt met een cliffhanger. En niet zo'n kleintje ook. Want juist dit teken van de opwekking van Lazarus wordt de aanleiding voor Jezus' arrestatie en zijn kruisdood. Je hoorde het net. De fariseeën zijn in paniek. Want overal wordt verteld dat Jezus een dode heeft opgewekt. Ze zeggen, wat moeten we doen? Hij verricht veel tekenen en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Ze zijn helemaal de kluts kwijt. Ze komen bij elkaar in het Sanhedrin en dan spreekt de hoge priester zonder dat hij het beseft profetische woorden. Hij zegt, het is beter dat 1 mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Inderdaad, deze ene mens zal sterven uit liefde. Om ons allen te redden van de macht van de dood. Dus, Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie er weer zijn. We zingen het lied wat we deze week met jullie zingen. Wij reizen 40 dagen een weg van hoop en licht. Laten we samen danken en bidden. Heer, wij zijn er stil van dat u tot ons spreekt en ons zegt dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat u sterker bent dan het lijden, het verdriet. En dan die lelijke dood die altijd en overal weer opduikt en zoveel stuk maakt. U bent de opstanding in het leven. Help ons u daarin te vertrouwen. Want dan hebben we hier en nu al het eeuwige leven. Dan sterven wij ooit wel, maar staan wij met u op in het eeuwig bestaan. Vergeef ons, Heer, dat wij het ons niet kunnen voorstellen. Dat komt omdat wij maar mensen zijn. En wij kunnen niet verder kijken dan wat we kunnen zien en begrijpen. En wat wij zien is dat de dood vroeg of laat zoveel kapot maakt. Dank u wel dat u door de Bijbelverhalen heen en door alles wat we zingen en door wat we belijden als kerk, dat u ons keer op keer laat weten dat uw liefde sterker is dan de dood. Uw interventie van buiten onze wereldorde. En daarom danken wij u dat Johannes 11 vandaag op het rooster stond. Dat we het samen konden lezen en erover na konden denken. En dank u wel dat we mogen uitzien naar een heel bijzondere periode in het kerkelijk leven. De stille week, uw sterven aan het kruis en uw opstanding uit de dood. Hoe meer we dat horen en erover zingen en erover praten, hoe meer uw werkelijkheid ook onze werkelijkheid kan worden. Daar bidden wij u ook om. Geef ons die hoop, geef ons dat perspectief. En zo bidden we vanmorgen ook voor ieder in ons midden die zo ontzettend verdrietig is omdat de dood zoveel stuk maakt. Als het gemis groot is, troost ons met uw liefde en nabijheid. Houd ons vast en schenk ons uw kracht. Wij bidden voor de wereld, voor de dreiging, voor de brandhaarden, de mensen die leven met angst of honger. Die lijden onder onnoemelijk recht. In Iran en Libanon, Gaza, Oekraïne, Rusland. En we bidden om een staakt het vuur in het Midden-Oosten. Om diplomatieke wijsheid van Israël en Amerika en hun gesprekspartners. Wij bidden om vrede voor Jeruzalem. Want als daar vrede is, zal er vrede zijn in het Midden-Oosten. Voor ieder mens. En daarom bidden wij om recht en om vrede, om verzoening en om liefde tussen mensen. Wij bidden vandaag ook na de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen om uw geestkracht voor de verkozen raadsleden, om wijsheid voor burgemeesters en wethouders, en om lokale politiek waarbij iedereen mag meedoen en gehoord wordt en gezien. En wij brengen de zorg bij u voor zoveel stemmen in ons land voor een partij die extreem rechts denken uitdraagt en dat wil normaliseren wat kwaad is in uw ogen. Heer, laat ons mensen zijn die met open ogen door het leven gaan. En dat we onze ogen niet sluiten voor wat er gebeurt. Dat we alert zijn en niet meebuigen en niet normaal gaan vinden wanneer mensen worden ontmenselijkt. Hoor ons in de stilte. In de naam van Jezus die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid om uw gaven te geven. En als we dat gedaan hebben, zingen wij als slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.